Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik heb twee lezingen voor u. Eerste uit het Evangelie naar Johannes. Een paar overbekende versen. Johannes 14. Te beginnen bij vers 1. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus op de vooravond van zijn sterven tegen verontruste discipelen deze woorden. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover het Johannes-evangelie en dan nog een paar versen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Efeze 2. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toren, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren. Zusters en broeders, gemeente van ons Heer Jezus Christus. U krijgt vandaag een preek in drie delen. En dat is wel een logische driedeling. Het is de diagnose, zoals God die hier geeft van ons mensen. Het is de remedie, het medicijn dat hij voorstelt, zoals we die in Christus Jezus ontvangen hebben. En dan is het nog een heel kort gedeelte over de nieuwe gezondheid, zeg maar het nieuwe leven dat we daardoor krijgen. Zo heb ik het deze week aan de hand van Efeze 2 door me heen laten gaan. Het is een heftige passage. Dat zal u niet ontgaan zijn. Want de diagnose die we krijgen, en daar beginnen we dan toch mee, dat is niet mis. Kijk, in onze wereld wordt er natuurlijk ook wel nagedacht over de tekorten die we hebben, de fouten, de zwakheden. En dan zal er vaak gezegd worden, nou ja, met een beetje meer opvoeding, of wat strengere straffen, of wat hogere belastingen, Of misschien wel met een revolutie die het hele politieke systeem verandert, krijgen we dat allemaal wel goed. De landen in het Oostblok die dachten met een goede indoctrinatie en alles door de staat, dan krijgen we die mens wel precies zoals hij moet zijn. Een mooie gedachte. Of allerlei boekjes die ouders dan vertellen hoe ze exact hun kinderen zo moeten opvoeden dat het perfecte burgers worden. En dan ontdekken die ouders dat die mensen die die boekjes schrijven waarschijnlijk zelf nooit kinderen hebben gehad. Want zo werkt het niet. Maar dat bedenken we wel met z'n allen. En zolang er nou maar weer iemand een maatregel bedenkt, zijn we wel weer tevreden. Er wordt tenminste wat aan gedaan. Of zoals Godfried Bormans zei, we stichten een commissie. En die commissie wordt aangesteld om de problemen in de wereld aan te pakken. En die commissie, ook niet lui, die sticht opnieuw een nieuwe commissie. Een subcommissie. En die commissie sticht weer een commissie. En dan gaan we allemaal naar bed met het idee dat we toch iets veranderd hebben. Maar zo is het niet. Het is een beetje onze menselijke dwaasheid om te denken dat we de patiënt die we zelf zijn weer beter kunnen maken. Mensen hebben heel veel moeite met de Bijbelse diagnose die we ook krijgen. En die zegt niet, die mens is een beetje ziek en heeft alleen meer medicijnen nodig. Of die mens die is een beetje boosaardig, dus die heeft alleen meer strafwet nodig. Nee, de Heere God zegt hier door monden bij monden van Paulus, jullie zijn dood. Nou, dan is er geen kracht, geen beweging, dan kun je niks meer horen. Dan ben je doof voor de stem van God en onmachtig om met je leven iets zinvols te doen. Want dat woord moeten we bijna helemaal letterlijk nemen. Het is dood, geestelijk dood. Afgesneden van God, vervreemd van Gods leven. Helemaal buiten Gods bedoeling om zit ons lichamelijke leven dan in elkaar. Maar het draait om onze begeerten, onze verlangens, ons egoïsme, onze angsten. En zo zitten we gewoon in elkaar en er is niks aan te doen. En de Heere God zegt, nou, dan ben je dood. Niet een beetje ziek, nee, je bent dood. Maar de boodschap van Paulus is niet alleen maar dat het zo erg met ons is. Want, en erg is het, hè, als je zo kijkt wat hij allemaal zegt in die eerste drie versen. Dat zou te ver voeren om daarop in te gaan, maar daar word je ook niet vrolijk van. Ik wil zo snel mogelijk bij die wending die er dan komt. Bij de remedie die God geeft. Want er is een remedie voor. Niet te vinden bij ons mensen. Niet te vinden bij de systemen die we samen oprichten. Bij onze wetboeken en instituten. Nee, maar bij God zelf. God kan hier ingrijpen. Maar hoe moet God ingrijpen als die mens eigenlijk helemaal dood is? En verloren is en uit zijn eigen kracht helemaal niets meer kan. Er is niets goeds wat in ons woont. Als dat de diagnose is, wat moet de remedie dan zijn? Nou, en om dat nou aan te geven, komt er een krachtig maar, een goddelijk maar, geen maar dat mensen kunnen geven in vers 4. Maar dit is niet het einde van het verhaal. De diagnose is niet het laatste woord. We zijn niet uitbehandeld, om het zo te zeggen. Maar God die is zo rijk in zijn barmhartigheid. En die heeft zo'n grote liefde voor ons, dat hij een weg met ons gegaan is. Boven en buiten alles wat wij mensen kunnen bedenken. En boven alle machten uit die wij in het geding kunnen brengen. Hij doet iets ongelooflijks. Iets wat zo mooi is, wat zo diep ingrijpt. Dat je je daar geen voorstelling van had kunnen maken, als het evangelie ons dat niet had verteld. Paulus gaat 3... volkomen nieuwe woorden bedenken om dat duidelijk te maken. De taal is niet rijk genoeg om dat te zeggen. 3 nieuwe woorden, dat zie je niet zo goed in de vertaling, maar ze zitten er wel. In vers 5, met Christus levend gemaakt, dat bestaat niet in het woord, met iemand levend gemaakt worden. En met hem opgewekt in vers 6, bestaat ook niet in het Grieks. En dan het laatste nieuwe woord, in de hemelse gewesten gezet, bestaat ook niet. Daar konden Grieken zich geen beeld van maken. Maar dat zijn de 3 delen van Gods therapie. Met Christus levend gemaakt. 1 plant geworden, zegt de oude vertaling met zijn opstanding. Dat is wat God doet. Die neemt u en vereenzelvigt u met Christus, zodat wat er met hem gebeurt, ook met u gebeurt. Zo doet hij dat. Ongelooflijk. Dat hebt u niet aan uzelf te danken, dat hebt u niet zelf gepresteerd. En aan de andere kant, God doet dat ook niet buiten Christus om. Dat doet hij door u in te lijven in Christus. U deel te geven aan de rijkdom die in Christus is. En dat is iets wat ons overkomen is. Want wij waren dood door de overtredingen, herhaalt Paulus. En nu zijn we met Christus levend gemaakt. Om het anders te zeggen, uit genade bent u zalig geworden. Om het nog weer anders te zeggen, door het geloof bent u zalig geworden. 3 keer dezelfde uitdrukking. Uit genade, door het geloof en levend gemaakt. Dat is wat God met ons gedaan heeft. En hoe heeft hij dat gedaan? Doordat Christus onze menselijke natuur heeft aangenomen, u weet dat natuurlijk, en naar het kruis is gegaan en tot zondoffer is gemaakt en uw zonde en mijn schuld heeft gedragen. Dat weet u toch, dat weet u allemaal. Dat is de manier waarop hij dat deed. En hier zegt Paulus, wat heeft dat nou voor effect gehad? Nou, dat we dus met Christus ook weer in die opstanding meegenomen zijn en zijn opstanding ook delen. Dat gaat nog verder dan alleen maar de vergeving van de zonde. Het gaat verder dan de wegneming van de schuld. Hij wil dat we in Christus een heel nieuw hoofdstuk beginnen. Dat er een nieuwe gezondheid komt, een nieuw leven komt. Kijk, dat is het hoofdstuk waar we meestal wat minder bij stilstaan. Het hoofdstuk van de heiliging. Wat God met ons doet, als hij ons eenmaal vergeven heeft. Dat is het thema van dit hoofdstuk. En ik denk dat in de kern van al die dingen die God dan met ons doet, voorbij de rechtvaardiging, dat vers 6 het allermooiste is. In de hemelse gewesten gezet. Dat is het thema van de preek. Wat betekent dat? Dat we in de hemelse gewesten gezet zijn. Let wel, Paulus zegt niet, want dat zouden we denken. Aan het eind van de rit belanden we in de hemel. Hè? Paulus zegt niet, aan het eind van de tijden komt die hemel naar beneden, dan zijn hemel en aarde met elkaar verbonden. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, dat is een prachtige hoop die je hebt. Daar kun je al een beetje op richten. Hij zegt, dat is nu al het geval. Dan moet je anders leren kijken naar jezelf. Waar is uw leven? Waar leidt u uw leven? Waar leid ik mijn leven? Ah, vanzelfsprekend toch, hier op aarde. Hier, in Watergang of in Muiden of... Is dat waar u bent? Laat ik het anders vragen. Waar is uw schat? Waar is datgene waar u alles voor over zou hebben? Waarheen uw liefde en verlangen naar uitgaat? Waar is dat? Is dat hier? In dit leven? Deze plaats? Deze woonplaats? Of laat ik het nog anders zeggen. Wat is uw vaderland? Is dat Nederland of de omgeving hier? Paulus hamert er voortdurend op. En we horen het hem soms zeggen, dat gaat langs ons heen. Hij hamert er voortdurend op. Zoals de Heer Jezus eerder al zei. Hè, waar je schat is, daar ben jij. En Paulus zegt, waar je leven is, waar Christus is, daar is je leven. Waar Christus is, daar is je leven. Waar is Christus in de hemel? Daar is je leven. Dat is de levenslijn, om het zomaar te zeggen. Het infuus. Of de navelstreng, die loopt tussen Christus en ons. Dat is het bijzondere van het christelijk leven. Dat we zo'n innige verbondenheid hebben met een persoon die niet hier is, maar in de hemel is. Zodat alles wat ons werkelijk voedt en wat waarachtig en waar en goed is aan ons, uit die hemel vandaan komt. Het bijzondere van dat lied dat we gezongen hebben, in wat lastige ouderwetse taal. Maar meer de geest van de aard verheven. Daar willen we mee zeggen. Of daar wilde de dichter denk ik mee zeggen. Je moet je geest een beetje wegtillen van het aardse. Want daar zit je niet echt. Daar loop je met je lichaam rond een tijdje. Maar daar hoor je niet werkelijk thuis. Jouw geest moet omhoog gaan kijken. Die moet bevrijd raken. Van al dat aardse gedoe. Je moet aan degene die jou in de hemel opwacht, helemaal je hart geven. Waar je eeuwige woning ligt. Daar moet je je oog en hart op richten. Het is zoals Paulus zegt ergens in 2 Korinthe 5. We hebben nu een tent. Hè? We hebben een soort voorlopige plek waar we zijn. We hebben onze tent opgeslagen. En als het heel hard gaat waaien, dan valt die om. En op een goed moment is die tent in rafels en dan is het afgelopen. En dan zegt Paulus, ja, maar dan hebben we een eeuwig gebouw, niet met mensenhanden gebouwd, van God in de hemel. Dat is waar we uiteindelijk naartoe moeten. We zijn met die tent onderweg naar dat huis dat God gebouwd heeft. Want daar horen we, daar is alles voor ons ingericht. Daar is je slaapplaats, je studeerkamer en wat je ook maar mooi zou vinden om te wonen, mag u invullen. Maar dat is de plaats waar je hoort. En dit hele leven hier, hoe mooi het ook soms kan zijn, hoe prachtig de natuur kan zijn, hoe prachtig het leven kan zijn. Het is toch maar een tent hoor. Het is toch maar een tent, voorlopig, voor een zucht, voor een paar tientallen jaren. Als je 90 bent, besef je dat heel goed. Als je 10 bent, heb je er geen idee van. Maar het leven is echt beperkt. En Paulus zegt, kijk, als je nou werkelijk weet dat je daar hoort, dan gebeurt er in dat leven, in die tent, in dat leven hier op aarde, gebeurt er nog iets bijzonders. Diagnose, remedie. Maar die remedie heeft een doel. Niet om weer terug te keren naar je oude leven. Dat zou wat moois zijn, dat je het ziekenhuis uitgaat en je bent genezen van wat er ook maar aan de hand is. En dan ga je weer terug naar je oude leven en dan doe je weer precies dezelfde ongezonde dingen waardoor je in het ziekenhuis in belandde. Dat zou niet zo handig zijn. De bedoeling is dat je met die remedie ook anders gaat leven, dat je je leven gaat inrichten. Zodat je gezond blijft en dat er leven in overvloed komt. En dat is het mooie, dat is het derde, dat Paulus zegt in vers 10. Besef nou maar, die Heere heeft ons geroepen en leven gegeven en gerechtvaardigd en die gaat nu aan ons werken. En wat heeft hij gedaan? Het is net alsof we opnieuw gemaakt zijn. Wij zijn zijn maaksel. Het is leven uit de dood, het is wat alleen de schepper kan. Geschapen in Christus Jezus, met hem verbonden, om goede werken te doen. Ja, niet zoals het oude leven, dat je de 10 geboden hoorde en dan moet je ze zelf gaan doen en dat lukt dan weer niet. En dan word je alleen maar schuldiger van. Nee, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat is een heel ander leven. Dat is leven, terwijl je weet dat je in die hemel thuis hoort en dat je leeft met die Heer die in de hemel regeert op die troon. Die troon die het begin is van alle openbaring en genade en alles wat God maar van zich kan laten uitstralen, dat komt van die troon vandaan. En daar is Christus en Paulus zegt, daar zijn jullie ook. En hoe merk je dat nou hier in je praktische leven? Omdat God al die goede werken geeft. Jij loopt langs de weg van je leven. En er komt iets langs, iemand, iets. Iemand in nood, iemand met een zorg, iemand met een bedrukte stemming, iemand die jou net nodig heeft. Alsof er een paaltje staat met jouw naam en het tijdstip erop. Dat is het goede werk dat de Heere beschikt heeft, dat jij mag doen in zijn naam. Een voorrecht is dat. Want je weet ook als je dat goede werk doet, dat je dat alleen maar doet omdat je met die Christus bent verbonden en zijn leven door je heen stroomt. Goede werk dat je doet, dat bevestigt en versterkt je eigen geloof en je eigen geestelijke leven. Zo gaat God dat nu doen. Hij zet je niet weer terug in die oude situatie waarin je dood was en zegt, ik heb je nou bevrijd, ga het nou nog maar een keer proberen. Nee, hij geeft je een heel ander leven. Een leven niet van eigenzinnigheid om zelf een weg van gehoorzaamheid te gaan. Een leven van, daarentegen van afhankelijkheid. Openstaan voor het goede werk dat God misschien wel om de hoek voor jou heeft klaargelegd. Aanpakken wat je hand vindt om te doen. In de zekerheid, in het vertrouwen dat God dat niet zomaar doet, maar omdat hij weet dat jij daar op dat moment precies geschikt voor bent. En dat niemand anders zo geschikt is als jij om dat te doen. En niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat jij hebt toegelaten dag in, dag uit. Dat het leven van Christus door je heen gaat. Dat zijn woord open gaat. Dat je in gebed die poort naar de hemel openzet. Of anders gezegd, dat je je laat voeden door die navelstreng. Daarom ben je geschikt voor dat goede moment. Zusters en broeders, dat is het christelijk leven. We lezen de wet, omdat dat de algemene richting aangeeft van hoe God wil dat wij leven. Dat is zeker waar. Maar als we zouden denken dat het leven dus bestaat uit het nakomen van die 10, plus nog een stuk of wat 20 geboden die we zelf hebben bedacht, en een stuk of 30 die onze ouders ons hebben verteld, en een stuk of 40 gewoonten die we in de kerk hebben, dan doen we het net zo als in het begin. En dan is de diagnose precies hetzelfde. Dan zullen we alleen maar weer overtredingen maken en dan zijn we niet anders dan dood. Eigenlijk doof voor Gods stem, want we hebben alleen maar die geboden en regeltjes en voorschriften en gewoonten in ons hoofd, waardoor we doof worden voor wat God echt wil. Wat God echt wil, is dat we wandelen in de goede werken die Hij van tevoren voor elk van ons bestemd heeft. Want zo wordt het zichtbaar dat Christus in ons leeft en dat de Heilige Geest door ons heen werkt en dat God het voor het zeggen heeft in ons leven. En dat we inderdaad niet hier zelf op eigen krachten op aarde onze weg gaan, maar dat we in die hemel thuis horen. Met Christus mee opgewekt, met Christus mee in de hemelse gewesten gezet, opdat daardoor, door het leven wat we dan gaan leiden, zichtbaar wordt hoe groot, hoe diep, hoe rijk Gods genade is. Dat die genade ons niet alleen maar uit die dood bevrijdt en nieuw leven geeft. Dat die genade ons niet alleen maar die allerhoogste positie in de hemel geeft. Samen met Christus zitten we daar. Maar tenslotte dat hij ons ook gewoon in die nuchtere en soms zo lastige praktijk van het dagelijks leven, met zijn vragen en zijn twijfels en zijn zorgen, en hoe ga je met elkaar om en hoe hou je het gezellig, en al die zaken die mis kunnen gaan, dat is ongelooflijk hoe verder mis kan gaan. En dat deze Heer ons dan een kompas geeft, ons een houvast geeft, zodat zijn leven door ons heen werkt. Gode zij dank, niet ons leven, maar zijn leven door ons heen mag werken. Zodat het voor ons een levensweg wordt, hè, waar het woord wandelen naar verwijst. We wandelen, we hoeven niet te hollen, we hoeven niet gebukt te gaan. Rechtop mogen we wandelen door dat leven, met die tent bij ons. Het leven wat hij ons hier geeft onderweg naar die glorieuze toekomst, waarin het niet onzichtbaar meer zal zijn, maar zichtbaar zal worden bij wie we horen, wie onze Heer is, met wie we verbonden zijn. Dat is die dag waar Paulus van zegt, dat is de dag dat hij jullie zelf zal verheerlijken. Hij heeft jullie geroepen, hij heeft jullie gerechtvaardigd, hij heeft jullie verheerlijkt. Dan wordt het ook zichtbaar voor de hele wereld aan ons. Maar zolang we nog onderweg zijn, mogen we hier dit nieuwe leven vinden. De diagnose is keihard. Maar de remedie is daartegen opgewassen. God ziet ons in Christus aan. Zendt zijn Zoon naar deze wereld. Met als enige motief om uw en mijn leven op te nemen in het zijne. Te redden van zonde en dood, van de slavernij van de zonde. Om hem weg te rukken uit het rijk van de duivel. Dat is het enige motief dat hij heeft. Zo komt hij. Om zijn eigen volmaakte en zonderloze en zuivere leven over te geven. Voor u, voor ons, voor mij. Dat heb ik niet verdiend. Daar heb ik geen recht op. Dat deed hij in zijn vrijgevigheid. In een alles overtreffende rijkdom van zijn genade. En daar houdt dat niet bij op. En dan zegt hij niet, nou ben je genezen, dan mag je je gang weer gaan. Maar dan zegt hij, nou blijf ik bij je en dan wil ik mijn leven met je delen. En dan mag je bij mij zijn in de hemel en ik ben bij jou hier op aarde. Zo'n levensgemeenschap is er dan. En dan wordt het onze taak. Maar als we morgen het gewone leven weer oppakken, u gaat naar uw werk of u doet dat in de tuin. Of misschien hebt u in dit weer, zou dat genadig zijn, misschien hebt u vakantie. Want er moet toch gegeten worden en boodschappen en de auto gerepareerd. En De ramen moeten gelapt en de was moet worden gedaan. En ik doe maar een paar dingetjes op. En er komt een telefoontje van een tante en er is een vriendin in nood en er is een zuster. Dat is toch het gewone leven? Maar als we bij al die dingen maar zouden beseffen, tegelijkertijd is er een verbinding met de hemel en de wil van de hemel zal gedaan worden. En hij is erbij en hij zorgt en hij zal het doen. En dat je daar dan in alle rust aan kunt overgeven. Het leven wordt dan stukken eenvoudiger en makkelijker. Niet alles zal lukken. Niet alles loopt af zoals wij dat willen. Maar zijn wil zal worden gedaan. Uiteindelijk tot het goede voor ons. Er is veel te zeggen nog over de diagnose. Want de wereld begrijpt dat niet. Er is veel te zeggen over Christus. Er is veel te zeggen over die hemel. Ik wil eindigen met misschien een fantasietje van mij. Limburg, hè, zou het kunnen zijn. Ik weet niet waar u aan dacht toen ik die vraag stelde aan de kinderen, hoe die hemel eruit ziet. Maar het heeft iets te maken met alles wat we in deze wereld ook al aantreffen, wat echt mooi en goed is. Wat is mooi en goed? Echte vreugde is mooi en goed, toch? Echte vreugde, die we soms ervaren bij een ander, hè. Ik heb eens een kind zien glimlachen, echt lachen, toen het begreep dat het pijnloos was intussen, genezen van een ziekte en dat het over was, het klaar was. Dat is zo'n glimlach die dan helemaal vanuit de ziel naar buiten komt. Hè? Nou, maal 10.000 is dat een stukje hemel, denk ik. Ik denk, wat mooi en goed is in deze wereld, is eerlijkheid en begrip voor elkaar. Elkaar echt begrijpen, zonder elkaar te veroordelen. Mooi is dat, als dat gebeurt. Maal 10.000. In de hemel zullen we elkaar allemaal volledig doorzien. En begrijpen en vergeven. En zal er een allesomvattende liefde zijn voor elkaar. Wat is mooi in deze wereld? De majesteit van de natuur soms. Dat je onder de indruk komt van hoe mooi het toch kan zijn. Zelfs in deze gevallen wereld kunnen er zoveel dingen zo mooi zijn. Maal 10.000, dat moet het gevoel zijn wat je overvalt als je die hemel binnengaat. De plaats waar God zelf woont, waar zijn wil volledig gedaan wordt. Zo krijgen we beelden van een stukje daarvan. En dat al dat mooie, al die heerlijkheid van de hemel, niet in de toekomst ligt en niet ver boven ons. Maar hier en nu in ons leven zich al aankondigt en gezien wil worden. En wil worden meegeteld als we beslissingen nemen. En die mee mag wegen, elke dag weer, bij alle narigheid die we soms meemaken. Dat is onze bestemming. We zijn hemelburgers, daar horen we thuis. En zo mogen we dan ook leven. De God die ons dat heeft geschonken, hem zij de heerlijkheid en de eer en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.